Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte.
De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam was weer een spektakel.
This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2021.
Ja, ik kan Nederlands, ja.
Make a selfie.
IJsland. Heel terecht.
Daar
zitten
ze in een hotelkamer. TV-recensent Angela de Jong heeft natuurlijk ook zitten kijken. Angela, voordat we het even hebben over de acts, hoe waren de presentatoren gisteren?
Ja, dat is natuurlijk meer mijn afdeling dan die acts. Ik moet zeggen, het begon al te wennen. Dat die vier daar zo naast elkaar staan en alleen maar Engels praten.
Was het zo dat Nicky de Jager net zo opvallend was als vorige keer?
Je hebt het natuurlijk allemaal al een keer gezien. Ik blijf me wel verbazen over de grote rol die ze heeft. Ze hebben natuurlijk in het begin gezegd dat ze wat online dingetjes gaat doen, maar ze is wel stevig aanwezig daar op het podium. Ik vond Edcilia wat meer loskomen in de green room. Mm-hmm. En ik was blij dat Chantal een klein grapje durfde te proberen gisteravond. Althans, ik had het idee dat dat toch redelijk spontaan was. Dat onder ons met Jan over die 7 deelnemers aan het eerste Eurovisie Songfestival en... dat ze dan al in de auto hadden gezeten op dat moment, als er nu ook maar 7 deelnemers waren. Ik zal niet zeggen dat het helemaal lekker viel, dat grapje, maar ze komen duidelijk wat meer in hun rol ook en zijn wat meer op hun gemak.
Het was een begin in ieder geval. Iemand die we vorige keer absoluut niet onbesproken mochten laten was Davina Michel. Wat zou je dit keer kunnen zeggen over de opening act?
Ik vond het weer een hele mooie show, laat ik dat vooropstellen. Maar ik vond hem wel iets ingetogener dan de eerste. Wat op zich ook niet zo gek is, denk ik. Want je wil natuurlijk als organisatie knallen met die eerste show. En dan kun je nog niet al je kruid verschieten. Want je moet natuurlijk zaterdag met de echte finale ook nog wat overhouden. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel logisch is dat je ietsjes meer teruggaat. En ja, hoe mooi moderne dans ook is, is denk ik niet zo indrukwekkend als dat Davina de strot opentrekt. Met het water en die videoclip die erachter was. Dus ik heb met heel veel plezier gekeken, maar ik vond het over de hele linie net wat meer ingetogen dan dinsdag.
Ja, het grote vuurwerk moet natuurlijk aanstaande zaterdag beginnen. Je komt er alleen natuurlijk niet zo van af dat we het helemaal niet over de liedjes kunnen gaan hebben. Dus welke act zijn jou het meest bijgebleven?
Ja, ik vond... laat ik beginnen gewoon als chauvinist met Stefania van Griekenland. Ja. Die vond ik echt waanzinnig goed. Ik bedoel, het meisje is nog maar 18. Als je dan ziet dat ze daar staat en... volgens mij geen valse noten zingt. Met een clip die echt heel, of een act die heel erg ingewikkeld was met dat green screen waarbij ze op een soort onzichtbare trap moest lopen. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Ik zit ook wel bij dat mijn 7-jarige dochter mega fan van al is, al jaren, door het Junior Songfestival. Dus bij ons thuis is ze ongeveer heilig. Ik vond, wat was de eerste? San Marino vond ik heel erg zingend en heel erg leuk. Toen was ik echt wel weer toe, ook op een gegeven moment, aan dat rocknummer van Finland.
Ja,
en,
daar even wat langer op door. Hè? Dat Finland, daar was toch wel heel veel enthousiasme voor uit de zaal, hè?
Ik ben geen muziekkenner, hè. Maar ik merkte gewoon gisteravond bij me tussen al die extensions, glitters, botox en fillers door met al die paaldanseressen die het Oostblok weer gestuurd heeft, was ik onderhand wel toe aan weer een beetje wat stevigere muziek. Daardoor viel Portugal op, maar Finland nog wel meer. En ik denk ook dat de zaal dat wel had van, weet je, als er dan toch 10 landen doorgaan, dan moet Finland daar op zijn minst wel bij zijn.
Ja, tot slot, het gaat natuurlijk eigenlijk voor ons om maar één iemand, hè, Django McCroy. Hoe schat je zijn kansen in aanstaande zaterdag, nu jij alle halve finale zo hebt gezien?
Ja, dan praat ik maar gewoon de echte kenners na. Dan denk ik dat het heel weinig effect gaat hebben wat hij doet. En dat er gewoon heel veel andere landen zijn. Maar ik denk dat ze dat in Hilversum, tussen aanhalingstekens, ook helemaal niet zo erg vinden. Want dit is zo'n dure show. Je moet er weer jaren voor sparen voordat hoe heet het, weer zo'n show kunnen geven. Dus prima. Ik denk dat hij gewoon een leuk liedje heeft wat de tijdgeest representeert. En voor de rest hoop ik zelf heel erg dat Italië gaat winnen. Ook een Steven Grok nummer. En het lijkt me zo leuk, volgend jaar in Rome het Eurovisie Songfestival weer is.
Als het aan de Nederlandse bioscopen en filmtheaters ligt, gaan ze zo snel mogelijk open. Dat schrijft NVBF, de brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters, in een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer. Julian Notenius, directeur van de NVBF. Volgens jullie is er geen reden om bioscopen en filmtheaters langer gesloten te houden. Waarom niet?
Nou, de besmettingen op dit moment draaien of dalen sterk. En ook de ziekenhuisopnames. En we hebben nu al een jaar 2020 zijn we 5 maanden gesloten geweest. En dit jaar ook alweer bijna een half jaar. Bioscopen kunnen een veilige omgeving bieden. Dus alle reden om de deuren weer te openen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het al hele lange maanden zijn geweest waarin de bioscopen dicht waren. Hoe nijpend is de situatie nu voor bioscopen en filmtheaters?
Uiterst zorgwekkend. Ja, zoals je het kan zeggen, het vet is duidelijk van de botten. Ja. Veel ondernemingen moeten leningen afsluiten. En we zijn, en dat zo eerlijk moeten we zijn, enorm geholpen met de NOW-steun, de TVL-steun. Maar die is voor zeker een groot aantal bioscopen en filmtheaters onvoldoende. En dus letterlijk staat het water aan de lippen.
Ja, en dan zegt minister Hugo de Jonge eerder nog dat mensen er maar een dvd'tje moeten opzetten als ze wat cultuur willen ervaren in deze tijd. Wat doet zo'n opmerking?
Ja, ik vind dat een, en dat is natuurlijk al meer in de pers verschenen, het is een uiterst zorgwekkende opmerking dat de minister hier iets over zegt. Ik ga ervan uit dat het een vergissing is.
Maar hij heeft nog geen afstand gedaan van die uitspraak. Dus dan kan ik me voorstellen dat jullie toch wel denken dat er ook nog bij.
Ja, kijk, in een sector die het zo moeilijk heeft en nu al 1,5 jaar in uiterst zorgwekkende situatie verkeert. Als een minister dan zo'n opmerking maakt, kan je wel zeggen dat dat een minachting voor de sector is, voor de culturele sector.
Ja, als we kijken nu naar de toekomst. Het plan is om nu op 9 juni de bioscopen en filmtheaters weer te kunnen bezoeken als de coronacijfers het toelaten. Hoe denken jullie eerder de deuren verantwoord te kunnen openen?
Nou, wat ik al zei, de bioscopen hebben vorig jaar, en filmtheaters hebben vorig jaar aangetoond, een hele goede en veilige omgeving te kunnen bieden. Er zijn miljoenen mensen vorig jaar geweest. Ook al konden er maar 30 mensen naar binnen of 50 mensen. En er is niet één brandhaard ontstaan van besmettingen in de bioscoop. Dus alle reden om in ieder geval op 9 juni en liefst eerder de deur weer te openen.
De Belgische politie is voor de 4e dag op rij bezig met de klopjacht op Jurgen Konings. De zwaar bewapende militair die virologen bedreigde houdt zich hoogstwaarschijnlijk schuil in een groot natuurgebied. De hulp van buitenlandse specialisten is inmiddels ingeschakeld. Farouk Özkönis, misdaadverslaggever van VTM Nieuws. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, het is dag 4. Wat is vandaag het laatste nieuws?
Dat hij nog altijd zoek is. De politie heeft dat gebied al proberen uit te kammen, maar het is zo groot en zo ontoegankelijk dat het heel wat moeite kost. Gisteren is er bijvoorbeeld zelfs met buitenlandse hulp gezocht, maar het blijft een moeilijk terrein. En de man die ze zoeken, ja, die is natuurlijk gespecialiseerd in het zich schuil houden voor de vijand, in dit geval mensen die hem zoeken.
Ja, want aan de andere kant is het toch ook wel echt een massale zoekactie van het politie en het leger in meerdere landen. Is het niet ook een beetje een wonder dat hij nog niet gevonden is?
Wel, de man is blijkbaar heel goed en is ook heel goed opgeleid. Betekent ook dat hij een goede militair is. Hij heeft dus duidelijk toch wat opgestoken van zijn tijd in het leger. Hij heeft ook verschillende buitenlandse missies gedaan. Altijd in conflictgebieden in Bosnië, in Afghanistan. Dus hij kent het klappen van de zweep. Dus dit is iets waarvoor hij eigenlijk opgeleid is. En als ik het goed begrepen heb, dan wordt hij op dit ogenblik gezocht door mensen die hij zelf opgeleid heeft.
En er wordt aangenomen dat hij nog leeft. Waar wordt dat op gebaseerd?
Wel, men heeft bijvoorbeeld een bivak teruggevonden, gemaakt wat men noemt een bushcraft. Hè. Dat zijn mensen die proberen te overleven met wat de natuur hen te bieden heeft. Dus zo'n kampement heeft men aangetroffen. Men heeft de voorbije dagen ook bijvoorbeeld kledingstukken aangetroffen. Onder meer een t-shirt in camouflagestof. Moet nog uitgemaakt worden of dat effectief van hem is. Maar het Openbaar Ministerie en de politie maken zich sterk dat er tekenen zijn dat hij nog altijd in leven is.
Toch kan het niet eeuwig duren, zou je kunnen zeggen. Wat zal er gebeuren als die gevonden wordt?
Kijk, hij wordt op dit ogenblik gezocht niet alleen door de politie, maar ook door het leger, door gespecialiseerde eenheden. Eerlijk gezegd, ik verwacht niet dat hij, zodra hij in het vizier komt, dat hij zal neergeschoten worden. Er blijft toch altijd een broederband onder soldaten. Men denkt dat hij toch wel op een zekere sympathie kan rekenen bij de militairen die hem opsporen. Dus men zal zeker in eerste instantie proberen op hem in te praten, proberen hem te laten, dat hij zich overgeeft, laat me het zo zeggen. En alles zal afhangen van de reactie van Jurgen Konings. Als hij daar oren naar heeft, ja, oké, dan kunnen die onderhandelingen beginnen. Als hij zich vijandig opstelt en als hij zeg maar het eerste schot lost, ja, dan zal er niet veel keuze overblijven dan hem gewapenderhand proberen in te rekenen. En er wordt ook rekening mee gehouden dat dit wel eens zou kunnen leiden naar een, wat men noemt, een suicide by cops. Dat hij echt wel wil sterven in een politieregen of in een vuurgevecht, zoals het een echte soldaat beaamt.
Al deze scenario's die gaan zich nog pas echt ontwikkelen op het moment dat de confrontatie daar is natuurlijk. Op welke termijn kunnen we daar dat verwachten?
Wel, eigenlijk heeft men min of meer zicht op de plaats waar hij zit. Hè. Zoals gezegd, dat is een nationaal park. Het is een gigantisch groot domein, 170 vierkante kilometer. Ontoegankelijk gebied ook. Men moet zelfs met motorfietsen door de bossen rijden, omdat je er vaak ook niet met een voertuig geraakt. Nu, dat moet allemaal meter voor meter uitgekampt worden. En dus in eerste instantie wil men zoveel mogelijk manschappen op het terrein krijgen en proberen die zone waar men zoekt zo klein mogelijk te houden. Tot nu toe is dat nog niet gelukt, maar je begrijpt ook dat dit kan geen weken duren. Nee. Nu, die Jurgen Konings is er natuurlijk wel op getraind om zelf dagen, mogelijk zelfs weken, zich schuil te houden. Dus het zal ervan afhangen. Het wordt echt een uitputtingsslag, denk ik wel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.